Ik wil vanmiddag eerst een gedeelte met u lezen uit Handelingen 5. Handelingen hoofdstuk 5. Waarin we onder andere vermeld vinden de geschiedenis van de apostelen. In ieder geval Petrus en Johannes. Die door de Hoge Raad worden opgepakt en in de gevangenis gezet. De deur wordt goed op slot gedaan en er worden wachten voor de deuren gezet. En het aardige is dan dat zij onder leiding van een engel des Heren, eigenlijk van de engel des Heren staat er, gewoon deze gevangenis uitlopen. Hoe dat precies ging, weet ik nog steeds niet. Maar het is er nog een wonder geweest. Hè? En dan volgt de reactie op die geschiedenis in vers 24. Wanneer blijkt dat de Hoge Raad zijn gevangenen kwijt is. Er staat in vers 24 van Handelingen 5. Toen nu de hoge priester en de hoofdman des tempels en de overpriesters deze woorden hoorden, werden zij twijfelmoedig over hen, wat toch dit worden zou. En er kwam één en boodschapte hun zeggende: ziet, de mannen die gij in de gevangenis gezet hebt staan in de tempel en leren het volk. Toen ging de hoofdman heen met de dienaren en bracht hen, doch niet met geweld, want zij vrezen het volk, opdat ze niet gestenigd werden. En als ze hen gebracht hadden, stelden zij hen voor de raad. En de hoge priester vraagde hun en zeide: hebben wij u niet ernstiglijk aangezegd dat gij in deze naam niet zoudt leren? En ziet, gij hebt met deze uw leer Jeruzalem vervuld en gij wilt het bloed van deze mens over ons brengen. Maar Petrus en de apostelen antwoordden en zeiden: men moet Goden meer gehoorzaam zijn dan de mensen. De God onze vaderen heeft Jezus opgewekt, welke gij omgebracht hebt, hangende hem aan het hout. Deze heeft God door zijn rechterhand verhoogd tot een vorst en zaligmaker, om Israël te geven bekering en vergeving der zonden. En wij zijn zijn getuigen van deze woorden. En ook de Heilige Geest, welke God gegeven heeft, dengenen die hem gehoorzaam zijn. Als zij nu dit hoorden, barstte hun het hart en ze hielden raad om hem te doden. Maar een zeker fariseer stond op in de raad, met name Gamaliel, een leraar der wet, in waarde gehouden bij al het volk, en gebood dat men de apostelen een weinig zou doen buiten staan. En hij zeide tot hen: gij Israëlitische mannen, ziet voor u wat gij doen zult aangaande deze mensen. Want voor deze dagen stond Thuidas op, zeggende dat hij wat was, die een getal van omtrent 400 mannen aanhing, welke is omgebracht, en allen die hem gehoor gaven zijn verstrooid en tot niet geworden. Na hem stond op Judas de Galileër in de dagen der beschrijving en maakte veel volks afvallig achter zich. En deze is ook vergaan en allen die hem gehoor gaven zijn verstrooid geworden. En nu zeg ik jullie, de houd af van deze mens en laat hem gaan, want indien deze raad of dit werk uit mensen is, zo zal het gebroken worden. Maar indien het uit God is, zo kunt gij dat niet breken, omdat gij niet misschien bevonden wordt ook tegen God te strijden. En ze gaven hem gehoor, en als zij de apostelen tot zich geroepen hadden, geeselden zij dezelfde en geboden hun dat zij niet zouden spreken in de naam van Jezus, en lieten hen gaan. Zij dan gingen heen van het aangezicht des raads, verblijd zijnde dat ze waren waardig geacht geweest om zijns naams wil smaadheid te lijden. En ze hielden niet op alle dag in de tempel en bij de huizen te leren en Jezus Christus te verkondigen. Tot zover. Het opvallende van deze geschiedenis vind ik altijd dat hij eigenlijk in vers 17 begint met dat deze discipelen gevangen gezet worden door de Hoge Raad. En dan zijn we enthousiast dat zij daaruit, uit die gevangenis gered worden door de tussenkomst van de engel des Heren, die hen de deuren der gevangenis uitleiden. Maar het neemt niet weg dat ze de andere ochtend gewoon weer opgepakt worden. Op een heel nette manier overigens. Hen wordt gewoon gevraagd mee te gaan. En ze gaan nog mee ook. En het resultaat is dat ze dan toch in ieder geval gegeeseld worden. Weliswaar niet gedood, hoewel dat de bedoeling was, maar wel gegeeseld. En ze lijden wel degelijk smaadheid om zijns naams wil staan. En dan het meest opmerkelijk is dat het dan afloopt met dat er staat dat zij waren verblijd. Ze waren verblijd dat ze waren waardig geacht geweest om zijns naams wil smaadheid te lijden. Het is wel een heel andere gedachtegang dan die wij van nature erop na zouden houden. We zijn geneigd blij te zijn dat ze de gevangenis verlost worden. Maar ik stel me zo voor dat als ze in de gevangenis gebleven waren, dat het verhaal precies eender afgelopen zou zijn. Namelijk dat ze de andere dag voor de Hoge Raad gebracht zouden worden. Want dat staat er ook, hè? Want in vers 21 staat dat ze toen dat de Hoge Raad de andere dag bij elkaar kwam. De hoge priester en die met hem waren, ze riepen de raad samen en al de oudsten der kinderen Israëls. En zonder naar de kerker om hen te halen. En toen waren ze niet in de kerker. Ja, raar woord, het lijkt te veel op kerk, hè. Maar ze waren niet in de kerker. Toen werden ze gevonden op straat, dat wil zeggen bij de tempel. En toen werden ze gewoon vandaar gehaald en alsnog verschenen ze voor de Hoge Raad. Zodat je je af kunt vragen wat is eigenlijk het nut geweest van hun bevrijding uit de gevangenis. Hè? Misschien heb je er ook nooit bij stilgestaan, maar ik heb wel eens meer van die vreemde gedachtenkronkels. Wat voor nut had het nou eigenlijk? Wel, het enige nut wat ik kan bedenken is dat hiermee geïllustreerd wordt hoe weinig macht deze leidslieden der Joden eigenlijk hebben. Dat is het. Het irriteerde hun ook mateloos. En ze waren dan ook zeer onzeker geworden, dat staat in vers 24, ze werden twijfelmoedig over hen wat toch dit worden zou. Want wat voor zin heeft het om mensen gevangen te zetten als ze er zomaar weer uitlopen zonder dat verder iemand dat merkt, hè? Ja, ik blijf het nog altijd een goede grap vinden, hè? Maar het is natuurlijk zwaar beledigend geweest voor degene die hen in die gevangenis gezet hebben. En dat is ook de achtergrond van deze geschiedenis die we nou zojuist gelezen hebben. De achtergrond van al die overleggingen is immers dat de hoge priesters en de leden van de Hoge Raad feitelijk geen enkele macht kunnen doen gelden over deze discipelen die inmiddels apostelen geworden zijn, zo God het hen niet toestaat. En het is duidelijk dat God hun toestond om de apostelen te geeselen. Dat deden ze dan ook. Maar als God het niet gewild had, had hij ook dat voorkomen. De macht die de leidslieden in de wereld hebben over gelovigen is een macht die ze hebben onder toestemming of met goedvinden van God zelf. Kunnen wij vreemd vinden, maar ik raad u aan u niet te bemoeien met de raadslagen van de Heer zelf. Hij is degene die deze dingen regelt en hij weet ook wat nuttig is en wat noodzakelijk is voor zijn werk en daar gaat het maar om. En hij heeft het noodzakelijk geoordeeld om deze discipelen demonstratief feitelijk uit deze gevangenis te bevrijden. Het had ook anders gekund. Hij had ook met groot machtsvertoon die deuren kunnen openzetten, de wachten kunnen bewusteloos slaan. Weet ik veel hoe je dat doet, maar ik heb het nog nooit bij de hand gehad. Maar het had ook demonstratief kunnen gebeuren. Het had een opstand kunnen zijn, maar integendeel gebeurt maar zo. Niemand merkte wat van. En op het moment dat de vermeende gevangenen gehaald zouden worden, blijkt dat zij helemaal geen gevangenen meer zijn. Ze zijn weg. Wat een hoogst irritante aangelegenheid is. En dat blijkt dan ook. Want wat ze nu doen, is hen oppakken. Want ze horen dat deze apostelen gewoon weer aan het prediken zijn bij de tempel. En ze laten ze ophalen. Ja. Ze laten ze gewoon roepen. Ze laten ze niet eens meer gevangen nemen, dat durven ze niet meer. Dat heeft kennelijk ook heel weinig uitwerking, want dat was al gebleken dat het weinig zin heeft. Daarom staat er in vers 26 dat ze gehaald werden, doch niet met geweld, want ze vreesden het volk omdat ze niet gestenigd werden. Dat gebeurde dus nu op een wat nettere wijze en de apostelen gingen nog mee ook, hoewel ze op hun vingers konden uitrekenen dat het niet veel goeds beloofde. Maar ze deden het wel. Om de eenvoudige reden dat zij zich over hadden gegeven inderdaad aan de Heer. Precies zoals wij het zojuist gezongen hebben. Ze hadden zich volkomen aan de Heer gegeven. Ze hadden hun al voor hem neergelegd. En ze stelden zich van hem afhankelijk. Dat was het. Dat is een geweldig goed voorbeeld natuurlijk. Alleen het impliceerde wel dat ze gegeeseld zouden worden. Het had ook wel consequenties, ook minder prettige consequenties. Maar niettemin, ze hadden zich overgegeven aan de Heer en ze gingen dus ook inderdaad de weg van de Heer. Dat is waar het om gaat. En die weg die werd hier mede bepaald door deze hoofdman des tempels. Vers 24 staat dat in de manuscripten. Staat in dit vers niet toen nu de hoge priester en de hoofdman des tempels enzovoorts, maar er staat alleen toen nu de hoofdman des tempels en de overpriesters deze woorden hoorden, werden zij twijfelmoedig over hen. De hoge priester zelf wordt in dit vers niet genoemd, maar hij werd natuurlijk wel uitdrukkelijk genoemd in vers 17, waar staat en de hoge priester stond op en allen die met hem waren, welke was de secte der Sadduceeën en werden vervuld met nijdigheid. Het waren met name de Sadduceeën onder aanvoering van de toenmalige hoge priester die deze apostelen gevangen hadden gezet. Dat is een eigenaardige zaak, want in de dagen van de Heer Jezus waren de Farizeeën zijn meest directe tegenstanders. En hier zijn het de Sadduceeën die de directe tegenstanders worden van de apostelen. En er is ook een goede reden voor. Die reden daarvoor is namelijk dat deze apostelen verkondigden in Jezus de opstanding uit de doden. Dat staat niet hier, maar dat staat wel in Handelingen 4. Daar staat namelijk in vers 1 en 2... dat de priesters en de hoofdman des tempels, dat is nog steeds dezelfde uiteraard, de priesters en de hoofdman des tempels, naam en de Sadduceeën, zeer ontevreden zijn, omdat zij het volk leerden en verkondigden in Jezus de opstanding uit de doden. En de zaak is dat de Sadduceeën behoren tot wat wij zouden noemen de rationalisten, degene namelijk die de Bijbel ontmythologiseren. Dus een theologische bezigheid zoals bekend. Zij leren dan ook dat engelen niet bestaan, geesten bestaan niet en de opstanding uit de dood bestaan ook niet. Men gelooft gewoon helemaal in geen enkel wonder. Ja, dat was toen al zo, dat was niks nieuws. Bultmann is de Bijbel gaan ontmythologiseren, maar er was niks nieuws aan. Dat hadden de Sadduceeën ook al lang gedaan. Dus niks origineels is daarin te vinden. Maar het gaat erom dat deze Sadduceeën geïrriteerd raken omdat men predikt de opstanding uit de dood. Ik hoop dat we elkaar goed begrijpen. Deze discipelen prediken natuurlijk nog veel meer dan de opstanding uit de dood. Maar prediken dat Jezus van Nazareth gestorven is aan het kruis, dat is een volstrekt overbodige bezigheid, omdat die mensen daar, uit die dagen, daar gewoon getuigen van geweest zijn. Zij zijn zelf degene geweest die geroepen hebben, kruist hem. En zijn bloed komen over ons en over onze kinderen enzovoorts. Dus dat is ook helemaal niet een boodschap die gepredikt dient te worden. Het punt is dat de apostelen prediken dat deze Jezus, die gij gekruist hebt, door God gesteld is tot Here, tot Jehovah en tot Christus. Dat is tenminste wat staat in Handelingen 2 vers 36 bij de woorden van de apostel Petrus. Het gaat er dus om dat de gekruisigde die men allemaal gekend heeft, dat die gekruisigde door God is opgewekt en bovendien door God gezet is aan zijn rechterhand in de hemel. Dat stond natuurlijk ook in die woorden al van Handelingen 2, maar het wordt herhaald in Handelingen 3, waar staat dat de hemel hem moet ontvangen tot de tijden der wederoprichting alle dingen. Dat is hoofdstuk 3 vers 21. En hier in hoofdstuk 5 lezen we dan uitdrukkelijk in vers 31 dat deze Jezus door God verhoogd is tot zijn rechterhand. Dat wil zeggen dat de boodschap steeds opnieuw dezelfde boodschap is. De boodschap namelijk dat de gekruisigde is opgestaan uit de dood en vervolgens gezeten is in de rechterhand Gods. Dat is de boodschap, maar volgens de Sadduceeën is dat onmogelijk en omdat het onmogelijk is, is het ook ongewenst. Daar mag u even over nadenken, ja. Het is onmogelijk en daarom is het ongewenst. Maar het is natuurlijk zo, men vindt het onmogelijk en daarom is het ongewenst dat het ook gebeurt, want dan zou blijken dat de theorie niet klopt. En er is niks zo erg voor een wetenschapsman dan dat de theorie niet blijkt te kloppen en niet in overeenstemming is met de praktijk. Dus het is onmogelijk en daarom is het ongewenst, zeg ik dan. En wat men dus probeert, is degene die van deze dingen getuigen zijn geweest, de mond te snoeren. En niet alleen de mond eigenlijk, want wat men probeert is gewoon hen te doden. Opdat deze waarheden, die in strijd zijn met hun leer, niet meer verkondigd zouden worden. En u ziet dat het in 2000 jaar dus nog niet veel veranderd is. Ja, als we zeggen dat Jezus van Nazareth gestorven is, dan dat gelooft iedereen eigenlijk. Er zijn er maar weinig die zijn bestaan ontkennen. Bovendien, dat hij ooit hier op aarde geleefd heeft, is zo'n duidelijke aangelegenheid en historisch zo duidelijk bewezen feit dat het moeilijk is om dat te bestrijden zonder jezelf belachelijk te maken. Hoewel sommigen er de voorkeur aan geven zichzelf belachelijk te maken. Dus het komt wel voor. Maar, en dat hij gestorven is, dat gelooft men dus ook vanzelfsprekend. Hij zal dus wel gestorven zijn. Maar de boodschap is dan ook niet dat hij gestorven is. De boodschap is op welke wijze hij gestorven is en dus dat hij is opgewekt. Het gaat om hoedanige dood hij sterven zou, zegt het Johannes-evangelie. En de bijzondere aard van die dood is natuurlijk dat het een dood is in overeenstemming met wat van tevoren was aangekondigd. En bovendien dat die dood zou uitlopen in leven. Hij zou namelijk uit de dood worden opgewekt. En dat is dan ook de prediking. Dat is hier zo, maar het is ook zo in... ik weet niet of ik het zo gauw kan vinden. Maar het is verderop in Handelingen zo in de geschiedenis van de apostel Paulus. Die ook voor de raad verschijnt. Ja, natuurlijk, dat is dezelfde raad. Het is wel leuk eigenlijk, hè. Het is Handelingen 23... waar de apostel Paulus voor dezezelfde raad verschijnt. Dat is heel eigenaardig. De geschiedenis van Handelingen 5 zet zich als het ware voort in Handelingen 23. Want in Handelingen 5 vinden we dat Petrus en Johannes minstens voor de Hoge Raad verschijnen. En dat daar zit ene Gamaliel. Maar die Gamaliel is de leraar geweest van de apostel Paulus, die op zijn beurt nu zelf voor de Hoge Raad verschijnt. Paulus. En dan krijgen we dezelfde situatie, namelijk dat hij verschijnt voor de hoge priester en voor de hoge raad. En dan staat er in vers 6, en Paulus wetende dat het ene deel was van de Sadduceeën en het andere van de Farizeeën. En de Sadduceeën zijn dus de vrijzinnigen en de Farizeeën zijn de orthodoxen. Hè? En Paulus dit wetende riep in de raad, hij kwam meteen to the point, hij zegt, mannen, broeders, ik ben een Farizeeër. Eens Farizeeërs zoon, dat was zij als leerling van Gamaliel in ieder geval. Ik denk dat de uitdrukking eens Farizeeërs zoon niet wijst op zijn natuurlijke vader, maar op zijn leermeester, namelijk op Gamaliel, die ze allemaal kennen uiteraard. En hij zegt, ik word over de hoop en opstanding der doden geoordeeld, maar ik hoop dat u begrijpt dat hoop en opstanding hetzelfde is. De hoop van de doden is immers dat ze zullen opstaan. De hoop der doden is de opstanding der doden. En daarover wordt hij ondervraagd. Dus hij neemt zelf de plaats in van de Farizeeën en krijgt dus door die tactiek de ene helft van de Hoge Raad mee en de andere helft van de Raad is dan nog in de oppositie uiteraard, maar daarmee is de helft natuurlijk al gewonnen. Dat is een aardige gedachte. Maar hoe dan ook, het gaat om dezelfde situatie, dat de apostel Paulus verschijnt voor de Hoge Raad, en waarbij het gaat om de opstanding der doden. En in vers 8 staat dan ook van Handelingen 23. Want de Sadduceeën zeggen dat er geen opstanding is, nog engel, nog geest, maar de Farizeeën beleiden het beide. Dus het hele probleem wordt hier teruggeschoven naar deze beide partijen uit het traditionele Jodendom. Nou goed, voor deze Sadduceeën in de eerste plaats moesten deze apostelen verschijnen in Handelingen 5, voor de hoge priester namelijk, en de Sadduceeën, zij waren degene die hen hadden gevangen gezet, maar toen moesten ze natuurlijk voor de Hoge Raad verschijnen, waarin niet alleen Sadduceeën, maar ook Farizeeën aanwezig zouden zijn, en het blijkt nu dat de Farizeeën meer aan de kant staan van deze apostelen. Hoewel bepaald geen vrienden zijn, is het toch zo dat de Farizeeën dichter bij de apostelen staan dan de Sadduceeën, om de eenvoudige reden dat de Farizeeën dingen geloven die de apostelen uiteraard ook geloven en zelfs prediken. En de Sadduceeën doen dat niet. Dus in deze situatie staan de Farizeeën min of meer aan de kant van de apostelen, zoals blijkt doordat een van de grote leidslieden van de Farizeeën, namelijk Gamaliel, het voor hen opneemt, eigenlijk. Hoewel ik me afvraag of hij het niet eigenlijk gewoon voor zichzelf opneemt. En dat lijkt me ook bijzonder verstandig trouwens. Maar goed, daar hebben we het nog wel over. Gaat er dus om dat deze discipelen, hoewel ze bevrijd waren, alsnog voor deze raad verschijnen. En dan staat er in vers 27 dat de hoge priester hen ondervraagt. Ik weet niet wie het is, die hoge priester. Want de zaak is dat in de dagen van de Heer Jezus waren er twee hoge priesters, om een of andere merkwaardige reden. Namelijk de oude, dat was Annas. En Caiaphas, dat was de jonge hoge priester, dat was de schoonzoon van Annas. En dat kan natuurlijk helemaal niet, omdat het hoge priesterschap een erfelijke zaak is en duurt tot aan de dood. En bij de dood van de hoge priester wordt zijn erfgenaam pas als hoge priester aangesteld. Maar hier blijkt men er bij toebeurt zelfs te doen en blijkt men tegelijkertijd twee hoge priesters te hebben. Maar enige jaren eerder werd het ambt, of laat ik zeggen het vak van hoge priester, gewoon verkocht aan de meest biedende. Dus zoveel waarde had het nou ook al niet meer. Maar goed, in ieder geval, het ambt bestond nog. En deze hoge priester ondervraagt een Sadduceer. Dus, dat moet u begrijpen, hè? Het is een Sadduceer, de hoge priester die hen ondervraagt. En hij zegt, hebben wij u niet ernstiglijk aangezegd dat gij in deze naam, in de naam van Jezus dus, dat gij in deze naam niet zou leren? En dat was hen inderdaad aangezegd in Handelingen 4 al. Want ook toen waren Petrus en Johannes al verschenen voor het Sanhedrin. Dit is dus al de tweede keer. En toen mochten ze gaan. Toen werd er gezegd, je mag gaan als je je mond houdt. En toen zeiden de apostelen, we zullen wel gaan uiteraard, maar onze mond houden kunnen wij niet. En toen gingen ze toch dus. Hè? En ze spraken weer openlijk, werden dus opgepakt en in de gevangenis gezet en verscheiden nu voor de tweede maal voor dit Sanhedrin. En dan de hoge priester zegt, we hebben toch gezegd dat het niet mocht. En gij wilt het bloed van deze mens over ons brengen. Dat betekent dat men goed begrepen heeft welke boodschap men eigenlijk predikt. Het is duidelijk dat deze hoge priester zegt, gij wilt het bloed van deze mens over ons brengen. Met andere woorden, jullie geven ons de schuld van zijn dood. En zo is het natuurlijk ook. Dat is ook wat openlijk gepredikt wordt door met name Petrus en Johannes. Namelijk dat het juist de leidslieden van Israël geweest zijn die Jezus van Nazareth, eigenlijk dus hun Messias, gekruist hebben. Al zegt Petrus erbij dat hij weet dat zij het in onwetendheid gedaan hebben. Per slotverrekening was hij zelf ook lange tijd onwetend. Maar goed, niettemin is dat de prediking en de leidslieden van Israël begrijpen dat dus ook goed. En dan komt het antwoord van Petrus en de apostelen in vers 29, die zeggen, men moet goden meer gehoorzaam zijn dan de mensen. Dat wil zeggen, ze herhalen wat ze de vorige keer ook al gezegd hebben. Namelijk, oordeelt gij zelf. Men moet immers goden meer gehoorzaam zijn dan de mensen. En dan zegt hij, en hij herhaalt weer precies de inhoud van de prediking. Hij zegt, de God onze vaderen heeft Jezus opgewekt, welke gij omgebracht hebt, hangende hem aan hem hout. Wat God gedaan heeft, is hem leven geven. Wat jullie gedaan hebben, is hem doden. En wat wij prediken, is wat God gedaan heeft. En vandaag aan de dag is het nog steeds zo. Wij prediken niet wat de Joden gedaan hebben, wij prediken wat God gedaan heeft. En wat God gedaan heeft, is hem opwekken uit de dood. En aan de andere kant is het natuurlijk ook niet onjuist dat er in de schrift staat dat het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Dat wil zeggen dat ook zijn dood, de dood van de Heer Jezus, zijn marteldood zouden wij zeggen aan het kruis van Golgotha, wel degelijk door God zo gewild is en daarom werd toegelaten. En precies zo'n situatie hebben we hier. Deze apostelen worden gesmaad door dezelfde mensen die officieel ook de Heer gesmaad en zelfs gedood hebben. Maar ze houden de mond niet. En ze zeggen hen recht in het gezicht, de God onze Vader heeft Jezus opgewekt, welke gij omgebracht hebt. Hem hangende aan het hout. En dan volgt vers 31, waar de inhoud van de boodschap van de apostelen toen in die dagen al wordt samengevat. Daar staat, deze heeft God door zijn rechterhand verhoogd. Wel, als wij het zouden formuleren, zouden wij zeggen, God heeft hem, of God heeft deze, door zijn rechterhand verhoogd. Maar het woordje deze staat voorop hier. Er staat, deze heeft God door zijn rechterhand verhoogd. En dat wordt zo gedaan omdat daardoor de klemtoon erop valt. Dat is een heel normale manier van zinsbouw. De bedoeling van de zin is dat de aandacht wordt getrokken op deze. De boodschap gaat over deze. Deze Jezus die gij gekruist hebt, zoals er stond in Handelingen 2. Deze heeft God door zijn rechterhand verhoogd. Je zou kunnen zeggen, deze heeft God dus met zijn rechterhand verhoogd. Dat wil zeggen, jullie hoge raad. Jullie mogen dan hoog genoemd worden, daarom ben je er nog niet. Je kunt wel een hoge raad zijn, maar als God je niet verhoogd hebt, heb je niks te vertellen. En dat is nou precies waar het hier om gaat. In wezen lachen deze apostelen om die hoge raad. Natuurlijk, het is een serieuze zaak, maar zij zullen toch ook wel enigszins gegniffeld hebben bij de gedachte te verschijnen voor mensen die hen de vorige dag in de gevangenis gezet hebben, waaruit zij vervolgens gewoon zijn weggelopen. Dat moet toch leuk geweest zijn? Ja, dat lijkt mij zo, hè? Ja, ik zou er wel bij geweest hebben willen zijn. Nou, dat geestelen, dat lijkt me niet zo erg. Maar ik had die grap wel mee willen maken, ja. He? Ze hebben niet het minste respect voor hun eigen hoge raad. Zie. Nou, ze hebben de respect voor als hoge raad, maar voor de besluiten en hun overlegging hebben ze totaal geen respect. Ze zeggen, we moeten God meer gehoorzamen dan mensen. En wie zijn jullie eigenlijk? God heeft onze Heer verhoogd. Deze heeft God door zijn rechterhand verhoogd. Hij heeft niet jullie verhoogd, hij heeft de Heer, hij heeft Jezus van Nazareth verhoogd. Deze heeft God door zijn rechterhand verhoogd tot vorst en zaligmaker. Wij zouden in het Nederlands zeggen tot een zaligmakende vorst. Tot een eerste, tot een hoofd. Want dat betekent dat woord vorst, hè? Als je terug vertaalt via het Hebreeuws, dan is hij gewoon een hoofd. Het begin, een overste, wordt het elders ook vertaald. In Handelingen is dat. In Handelingen 2 trouwens. Maar meer speciaal nog in Handelingen 12, waar gesproken wordt over onze overste leidsman en volleinder des geloofs. Dat woord overste daar is dit woord, wat hier vertaald is met vorst. Komt er een paar keer in de Bijbel voor. Maar het betekent letterlijk een eerste. Arche, daar is het van afgeleid. Archegos is het, meen ik. Het is een eerste. Hij is een eerste, een vorst, een overste dus. En zaligmaker. Wel, deze discipelen zeggen dat tot de oversten der Joden voor wie zij verschijnen. De term overste der Joden is immers een term die gebruikt wordt voor de leden van de Hoge Raad. Voor de leden van het Sanhedrin. Denk maar aan Nicodemus, die ook zo genoemd wordt. Overste der Joden. Maar deze discipelen zeggen wel, deze heeft God door zijn rechterhand verhoogd tot een overste, tot een vorst. Als u goed oplet, dan zult u zo zien dat het woord vorst en overste eigenlijk hetzelfde is. Een overste, verst, voorste is het eigenlijk. Hè? God heeft hem gemaakt tot een vorst, tot een overste, tot een vorst, eigenlijk dus tot een koning, want een koning is ook een overste. Tot een vorst en zaligmaker. In vergelijking met het Sanhedrin zeggen ze, hij is de vorst. Maar de algemene gedachte is, God heeft hem gesteld tot Heer en tot Christus. Of, zoals de Heer zelf zegt, na zijn opstanding, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. God heeft hem dus tot zijn rechterhand verhoogd. Precies zoals het staat in bijvoorbeeld Psalm 110. De Heer heeft gezegd tot mijn Heer, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden gesteld zal hebben tot een voetbank uw voeten. Dat tot dat wordt dan ook aangehaald in Handelingen 3. Waar staat dat de hemel hem moet ontvangen tot de tijden der wederoprichting alle dingen. En het gaat erom dat hier dus inderdaad gewoon bijbelse, theologische argumenten aangereikt worden door deze eenvoudige apostelen aan de Hoge Raad van Israël. Zeggen, God heeft deze verhoogd. En dat in overeenstemming met de schriften. Gij hebt hem gekruist, maar God heeft hem opgewekt en God heeft hem verhoogd. Ik hoop dat u ziet waar het hier om gaat. In vers 30 staat dat hij gedood is. En vervolgens staat er, of bovendien staat er in vers 30, dat hij is opgewekt. Waarna vers 31 zegt dat hij gezeten is aan de rechterhand Gods in de hemel. Dus achtereenvolgens worden gesproken over dood. Opstanding, en vers 31, hemelvaart. En in die hemel, aan de rechterhand God, zit hij op de troon. Nou, de hele Hebreeënbrief spreekt erover. Het is dus ook niet gek dat dit woord vorst alleen nog voorkomt. Nog één keer in Handelingen en nog twee keer in de Hebreeënbrief. En daar is mee afgelopen. Alleen hier in Handelingen en twee keer in de Hebreeënbrief. En alle keren gaat het over de Heer Jezus Christus. Hij is de vorst en zaligmaker. En het bijzondere daarvan is dat wij natuurlijk daardoor weten dat het een verwijzing is naar het hoge priesterschap van Melchizedek, namelijk als vorst en zaligmaker, als koning en hoge priester, want vorst is synoniem met koning en zaligmaker is synoniem met priester. Want de priester doet verzoening voor de zonde des volks. Hij maakt het volk zalig. En hier de titel vorst en zaligmaker is eigenlijk een omschrijving van de functie van Melchizedek. Maar Melchizedek is de hoge priester van het nieuwe verbond. En als er een hoge priester is van het nieuwe verbond, en dat is wat deze mensen gewoon tot de fariseeën en tot de hoge priester zeggen, dan betekent het dat die hoge priester die daar zit, er ten onrechte zit. En wie hij is, weten we niet, zijn naam staat er niet bij, maar het is een volstrekt onbelangrijk, want zijn functie is een volstrekt uitgeholde functie. Het betekent niks meer. Het is vervuld. Hij behoort helemaal geen hoge priester meer te zijn. We hebben inmiddels een andere hoge priester, niet naar de ordening van Aaron, maar naar de ordening van Melchizedek. En dan ziet hij wat een boel in die paar woorden zit van de apostel Petrus. Hè? Het is puur beledigend voor degene voor wie hij staat. Voor de leden van de Hoge Raad en in het bijzonder voor deze hoge priester uit de Sadduceeën notabene. Hij spreekt over een opgewekte Christus die geworden is tot hoge priester in de hemel. Tot iemand die niet gelooft in opstanding, maar die zelf zich uitgeeft voor hoge priester. En dat hoe dan ook ten onrechte. Nou, daar gaat het nou om. God heeft hem, deze Jezus, gesteld tot vorst en zaligmaker. Daar komt natuurlijk bij dat ik erop moet wijzen nu dat hij dat nog steeds is. En dat hij nog steeds zit aan de rechterhand Gods. Dat hij nog steeds onze vorst en zaligmaker is. En niet alleen van ons, maar eventueel ook van Israël. Opdat men door bekering vergeving der zonden zou ontvangen, zoals dit vers het ook zegt. De bedoeling is dat men zich bekeert tot de Heer. Om van hem vergeving der zonde te ontvangen. De Heer die koning is, schenkt vergeving van zonde omdat hij de hoge priester is. En daarom is vorst en zaligmaker. En dan vers 32, waar dan staat, en wij zijn getuigen, staat er. Maar het tweede zijn staat er in de manuscripten niet. Er staat gewoon, en wij zijn getuigen. Wij zijn getuigen van deze woorden. Ja, wij zijn getuigen van deze woorden. Dat wil dus zeggen dat ze niet alleen deze woorden spreken omdat ze ze geleerd hebben, maar dat ze deze woorden spreken omdat ze gezien hebben dat het zo is. Men heeft hem zien sterven. Men heeft gezien dat hij opgewekt is en men heeft hem ten hemel zien varen. Met de belofte daarbij die men gezien en gehoord heeft dat deze Jezus al zo zal wederkomen. Dus het hele verhaal over zijn dood, opstanding, hemelvaart en dan een tot dat. Wel, dat hele verhaal, daar zijn zij getuigen van geweest. In de zin van, ze hebben het gezien hebben en daarom spreken ze deze dingen ook. Wij zijn getuigen van deze woorden. En dat niet alleen zeggen zij, maar ook de Heilige Geest, welke God gegeven heeft aan ons. Nou ja, dat staat er niet, maar niet expliciet, maar staat er impliciet wel. Er staat, welke God gegeven heeft aan degenen die hem gehoorzaam zijn. God heeft de Heilige Geest gegeven aan degenen die hem gehoorzaam zijn. Met andere woorden, wij zijn gehoorzaam aan hem, maar gij hoort naar hem niet. Daarom, wij hebben de Heilige Geest ontvangen, maar jullie achter die tafel, hè, dat weet u, dat is zo'n groene tafel met zo'n hamer erop, hè, en bij jullie achter die tafel, jullie hebben die Heilige Geest niet. En dan kun je zeggen, dat is ontactisch om het te vertellen, dat is ook onverstandig om het te vertellen, dat zou consequenties hebben, dat kun je allemaal zeggen, maar ik blijf altijd zeggen, wat men vertelt is de waarheid en het is bovendien to the point. Men draait er niet omheen, de apostelen draaien er niet omheen, zeggen rechtstreeks zonder omwegen tegen de oversten der Joden waar het op staat. Ondanks dat men weet welke consequenties het heeft of kan hebben. En daar gaat het om. Dat is de verantwoordelijkheid die wij nog hebben. In de eerste plaats natuurlijk om in het algemeen te zeggen waar het op staat. De waarheid te zeggen. U weet dat de waarheid vijanden maakt. Hè? Nou, maar goed, het is nou eenmaal zo. Maar het gaat erom dat wij de waarheid zeggen, want daar gaat het om. Ja, de leugen zeggen, daar zijn anderen voor, zeg ik altijd. Ja, daar zijn ongelovigen voor. Lees u de Johannesbrief, je zult zien dat er, of de Jacobusbrief bijvoorbeeld, het gaat maar om één ding. Hangen wij de waarheid aan of de leugen? En vervolgens, zeggen wij de waarheid of de leugen? Wel, wanneer we de leugen zeggen, dan horen we in de wereld thuis. Zeggen wij de waarheid, dan horen we niet in de wereld thuis. Dat is heel gemakkelijk. En dus, we hebben maar één ding te doen, de waarheid te zeggen. Dat is het beste wat je kunt doen. Het tweede is wat je eventueel kunt doen, maar dat is werkelijk tweede keus, is de waarheid voor je houden, als je maar nooit overgaat tot de leugen. En om de waarheid heen draait. Dat moet je nooit doen. Als ik de waarheid niet zeggen wil, dan zeg ik dat. Komt niet veel voor, maar nog niet, zeg ik dan maar. Maar het komt nog niet veel voor dat ik de waarheid niet zeggen wil. Maar als ik het niet zeggen wil, dan zeg ik dat ik hem niet zeggen wil. Maar dan ga ik geen leugens vertellen. Dat is niet de bedoeling. Nooit eromheen draait, dat is iets wat een gelovige zich ook absoluut niet kan permitteren. Ja, tegenover zichzelf wel, maar tegenover de Heer niet. En voor zijn aangezicht staan wij nog steeds. Dat is ook het kenmerk van deze tegenwoordige bedeling. Vandaar dat deze apostelen ook niet anders weten te doen dan precies te vertellen waar het op staat. Dat zij hem verwerpen, die hoge raad dus, maar dat zij als discipelen hem hebben aangenomen. Dat zij hem gekruisigd hebben, maar dat wij, want ik sluit me maar aan bij de discipelen, dat wij delen hebben gekregen aan zijn opstanding. Dat zij de geest niet hebben, maar praten uit hun oude, hoogmoedige mens. En dat wij de geest hebben ontvangen, waardoor wij getuigen zijn van deze dingen. En wij kunnen zelfs niet anders. Want ook daar sluit ik me graag bij aan. Wij kunnen niet anders. We hebben geen alternatief. En daarom is het resultaat wat we mogen verwachten in vers 33 namelijk. Daar staat... laat ik nog even bij vers 32 blijven. Want er wordt het rijtje voltooid. Ik heb u al gezegd, het gaat om dood. In vers 30, om opstanding. En dan vers 31, om hemelvaart. En in vers 32, om de uitstorting van de Heilige Geest. Om het dan maar eenvoudig te zeggen. De hele heilshistorie die zich zojuist heeft afgespeeld, wordt aangehaald in enkele woorden. En het resultaat is, nou niet dat ze tot geloof komen. Maar het resultaat is, als zij nu hoorden barsten, zij, staat er letterlijk. Men heeft wat netter vertaald. Men heeft vertaald met barsten hun het hart. Maar zij barsten, staat er. Ik heb het uitgebreid nagezocht. De betekenis van het woord. De betekenis van het woord is eigenlijk dat ze doorgezaagd werden. Dat betekent het woord letterlijk. Maar overdrachtelijk wordt het dan vertaald met ze werden verbitterd. Of ze knarsen tanden of zo. Maar daar hebben wij ook geen goede woorden voor. En het Grieks heeft dat net zo min. Maar de vertaling met barsten is dan zo gek nog niet. Ze werden doorgesneden of doorgezaagd eigenlijk. Ze barsten open. En ze beheersten zichzelf ook niet meer. Dat is de betekenis, hè? Wij zeggen ze sprongen uit hun vel. Maar dat is dan de parlementaire uitdrukking voor in onze Hoge Raad in Den Haag, hè? Maar voor de rest is het gewoon ze barsten inderdaad. Van woede en van nijd en noem maar op. Ze waren geïrriteerd. Dan hadden ze juist enige mensen op hun extra ogen gestaan, zeg ik dan maar. Iets dergelijks is het. Ik kan me dat ook heel goed voorstellen. Ze barsten. En daarom, ze hielden raad, ze beraadslaagden om hen te doden. U weet hoe dat gaat, dat is jammer dat het zo is. Maar in de praktijk gebeurt dat vaak, dat de uitspraak al vaststaat. Alleen dat nog bepaald moet worden via welke overweging men tot de uitspraak zal komen. He? Ja, ik bedoel dit, dat een rechter wordt geacht te overwegen. Dat heet zo. Dat heeft te maken met die weegschaal, weet u wel, van vrouwen Justitia. Dat is een weegschaal en een blinddoek, dat verhaal kent u, hè. Dus je moet overwegen in die balans. Naar welke kant slaat die door? Hier een stuk op en de ene kant, een stuk op de andere kant, dat wordt gewogen. Dus hij overweegt. En als je een uitspraak van de rechter onder ogen krijgt, zwart op wit, dan is het altijd overwegende dat. En dan overwegende en zo, een hele lange lijst soms. En dan komt dan de uitspraak. Maar neemt u van mij aan dat in de meeste gevallen de uitspraak eerst vaststaat en dat daarna de overwegingen worden tussengevoegd. Dat gaat heel makkelijk op een tekst verwerken. He? Nou, zo is het hier ook. Zij beraadslagen niet wat ze met hem zouden doen. Want dat stond vast. Ze zouden hen doden. Dat staat er. Ze beraadslagen om hen te doden. Even kijken, vers 33 is dat. Ze hielden raad om hen te doden. Wat nog niet vast stond was op grond van welke argumenten. En het gaat erom dat deze manier van beraadslagen ook de manier was die gehanteerd werd in het proces van Jezus van Nazareth. De uitspraak stond al vast, alleen de overwegingen nog niet. En daartoe bij de gelegenheid heeft men ook uitspraken van de Heer Jezus aangehaald en zelfs uit zijn verband gerukt, letterlijk toegepast als ze overdrachtelijk bedoeld waren en dat soort dingen meer, en andersom natuurlijk. Maar hoe dan ook woorden uit hun verband gerukt om hem maar iets te kunnen betichten. Hè? En zo gaat het hier ook, ze hielden raad om hen te doden. Hetgeen bewijst wat een oneerlijke mensen het waren. Bovendien, dat blijkt ook in handelingen, wat was het ook weer, 23, waar de apostel Paulus voor de Hoge Raad staat. Daar wordt gezegd dat de hoge priester, die geeft opdracht om Paulus eerst maar eens in het gezicht te slaan. Voordat we beginnen, mensen, voordat we het eerste punt behandelen, zullen we eerst de verdachte maar eens een klap laten verstrekken. En dat staat daar. Dat staat daar gewoon, ja, handelingen 23. En dan is Paulus, die is niet op zijn mondje gevallen. De bedoeling was dat hij dichtgeslagen zou worden, maar dat waren ze iets te laat. En de apostel Paulus doet de mond open en zegt, je wordt geacht mij te oordelen uit de wet. En je geeft een opdracht die in strijd is met de wet. Op slotverrekening was Paulus zelf een wetgeleerde. Ja, meester in de rechten of zo, hè. Een leerling van Gamaliel immers, een afgestudeerde. Dus hij zegt, je moet behandelen volgens de wet. En je geeft de opdracht buiten de wet om. Nou, zo ging dat. En toen werd hem tegen hem gezegd, durf jij iets in te brengen tegen de hoge priester? En dan zegt hij, oh sorry, ik wist niet dat het de hoge priester was. Maar iemand die zo'n uitspraak doet, die herken je dan ook niet als hoge priester natuurlijk. Maar goed, daar zullen we het verder niet over hebben. Maar ze hielden raad om hen te doden. En er staat er maar een zeker fariseer stond op. Het was de hoge priester en de zijnen, de Sadduceeën, die vanaf vers 17 van het hoofdstuk in elk geval het woord voeren en de gang van zaken in de hand hebben. Hè? En dan is er uiteindelijk een fariseer die opstaat in de raad, met name Gamaliel. Ja, het is een wat eigenaardige naam, want het betekent dat hij Gods kameel is. Hè? Ja, is zo. Gamaliel komt van Gimel, dat is een kameel, een L, God. Ja, de kameel van God. Een kameel, dat is dat dier wat door die woestijn gaat, hè? Wat de wereld verlaat en onderweg is naar de toekomende wereld. Een kameel is het beest wat door de woestijn trekt van Egypte naar Canaan, dat is het eigenlijk. Het is een beeld van de mens op weg naar zijn eeuwig thuis, laat ik het dan zo zeggen. Maar dan wel als een die daartoe geschikt is en die dat volbrengen kan. Kortom, een kameel in het algemeen is de uitbeelding van het gelovig overblijfsel uit Israël. Nou zeg ik niet dat Gamaliel behoorde tot het gelovige overblijfsel. Als dat zo was, behoorde hij tot de gemeente. En het is hier kennelijk niet het geval. Maar hij is een beeld van het gelovige overblijfsel uit Israël. Hier vinden we Israël en hier is één uit die raad die dan als het ware namens God het woord voert. Hij spreekt hier eigenlijk als een profeet. U moet goed begrijpen, een kameel, wat ik net over de kameel vertelde, dat komt anders ook in de Bijbel voor. U weet dat een kameel, die gaat immers door het oog van de naald. Dat heb ik toch wel eens uitgelegd, hè? Langzamerhand. Hij is het beest wat het koninkrijk binnengaat namelijk. Zie? Of die op zijn minst dan onderweg is naar dat koninkrijk. Nou, daar is deze Gamaliel een beeld van. En de naam Gimel, kameel, hangt samen met Gamal, namelijk dat God zal vergelden. Gamal of kameel betekent vergelden. En Gamaliel wil dan zeggen dat God, namelijk El, zal vergelden. Mijn vergelding is God, wordt het dan vertaald. Maar niettemin is hij ook Gods kameel. En een kameel is het lastdier wat zijn vergelding ontvangt als hij aankomt in het beloofde land. En in de tussentijd is hij in de woestijn. Dat is het beeld. En zo is het hier ook. Hij is hier, hij is een beetje verdwaald, denk ik wel eens. Het was ook een woestijn trouwens, langzamerhand daar in Jeruzalem. Maar hij wordt door de Heer gebruikt, dat wel degelijk. En deze Gamaliel was een leraar der wet, staat er, in waarde gehouden bij al het volk. Hoe dat komt, weet ik niet. In elk geval geeft hij een zeer wijze raad, mag ik wel zeggen. En aan de andere kant is het zo dat deze Gamaliel bekend is buiten de Bijbel om. Omdat hij de kleinzoon was van Hillel. Hillel de eerste wordt hij genoemd. Hillel, de grote Joodse filosoof Hillel. Er zijn er eigenlijk twee geweest. Eén in de eerste eeuw voor Christus en één in de derde eeuw, geloof ik, als ik het wel heb. We weten niet zeker, na Christus. Die laatste Hillel is de man die de huidige Joodse kalender gemaakt heeft. En dat is voorwaar een kunststukje. Dat is een heel knap stuk werk. Maar de eerste Hillel, die leefde in de eerste eeuw voor Christus. Grote Joodse wijsgeer die bekend is om zijn nederigheid. Hij is ook bekend als degene die de uitspraak deed die wij naar het Nederlands vertaald hebben met: wat gij niet wilt dat u geschiet, doet dat ook een ander niet. Hè? Die kreet, die opvatting althans, die komt bij hem vandaan. En het is er dus een van nederigheid, daar is hij nog steeds bekend om. En Gamaliel neemt eenzelfde soort positie in. Er zijn vele Gamaliels geweest trouwens. Dit is de bekendste, de grootste uit de reeks. Maar er zijn er vele geweest in die familie, moet ik bijna zeggen, die dynastie. En naar men zegt is deze Gamaliel ook voorzitter geweest van het Sanhedrin. Of hij dat op dit moment was, weet ik niet, zou best kunnen. Maar ik weet het niet, staat er niet bij in de Bijbel. Maar goed, deze Gamaliel, Die staat op en hij zegt, zet die verdachte eens even buiten. Zo gaat dat, hè? Even de verdachte. Tegenwoordig gebeurt dat niet meer, want de verdachte heeft grote rechten. Dus de verdachte wordt niet meer buiten gezet en daarom gaat de raad zelf naar buiten, hè? Dat is zo, ja. Die trekt zich terug. Maar daar doen ze nog wat anders dan alleen overleggen, hoor. Maar goed, dat zal ik u besparen. En dan vers 35. En hij zeide tot hen, en dan spreekt hij dus zijn waarde confrères toe, want daar heet het ineens confrères, hè. Hij zegt, gij Israëlitische mannen. Hij zegt eigenlijk, gij mannen, comma, Israëlieten. Hij beschouwt hen als erfgenamen der vaderen van Israël. En hij zegt, ziet voor u wat gij doen zult aangaande deze mensen. Hij zegt, stel het je nou eens even voor. Zie het nou eens even voor je. Ja, niet met één oog, gewoon met twee ogen. Zie het nou eens even voor je. Want daar gaat het om. Niet met één kant, met twee kanten. Hè? Voor deze dagen stond Thuidas op, zeggende dat hij wat was. Dat is leuk, als iemand opstaat, zegt hij altijd dat hij wat is. Hè? Ja. En er was een Thuidas die ooit was opgestaan en die zei dat hij wat was. En die had dan ook een getal van omtrent 400 mannen achter zich. 400 heeft te maken met dat weet je, de wereld, hè. Met het uiterste wat hier in deze zienlijke, stoffelijke wereld mogelijk is. 400, verder kwam hij niet. Aan de 500 is hij nooit gekomen. Het hield bij 400 op. En daarom gaat het om het streven van de wereld. En er staat, hij is omgebracht. En alle die hem gehoor gaven zijn verstrooid en tot niet geworden. Dus een beeld van hoe het in de wereld gaat. Maar bovendien is het een historisch gegeven. Een historische gebeurtenis die ook wordt aangehaald, schijnt het, door Flavius Josephus, hoewel het enigszins omstreden is. Maar in vers 37 staat, na hem stond op Judas, de Galileër, in de dagen der beschrijving, van de volkstelling dus, en maakte veel volks afvallig achter zich. En deze is ook vergaan, en alle die hem gehoor gaven zijn verstrooid geworden. Deze Judas is ongetwijfeld een beeld van Juda, van de Joden, dus daarom heet hij ook zo. En wat er onder hem gebeurde, en door zijn afvalligheid zou ik willen zeggen, is een beeld van de afvalligheid uiteindelijk van het Jodendom zelf. Van Judea, van het Jodendom als zodanig. Zodat je in Thuidas en de zijne een beeld vindt van de wereld die hem niet gekend heeft. En in Judas en zijn de zijne vind je een beeld van de zijnen die hem niet hebben aangenomen. En ik citeer dus nu uit Johannes 1, de eerste verse. De wereld heeft hem niet aangenomen, het was afvallig. En de zijnen hebben hem niet aangenomen. Van beide komt niks terecht. Er is ook niks van terechtgekomen. Wat deze Gamaliel betoogt is dat zij als Hoge Raad kennelijk ook niet hebben ingegrepen, hoewel ze de situatie wel gezien hebben, maar het is vanzelf opgehouden. Dat zeg ik ook altijd, houdt vanzelf op. Daarna komt er wel weer wat anders, maar ook dat houdt vanzelf weer op. Dus we blijven hoop houden, hè. Want dat staat ook op die sticker, hè. We blijven hoop houden, gaat vanzelf weer over. Nou, goed. Wat Gamaliel nu op grond van deze dingen zegt, op grond van deze overwegingen, doet hij een uitspraak. Een uitspraak die inspraak zal blijken te zijn trouwens. Hij zegt in vers 38, houd af van deze mensen en laat hen gaan. Laat hen met rust. Er staat gewoon eigenlijk, laat hen. Laat hen. Want indien deze raad of dit werk uit mensen is, zo zal het gebroken worden. Raad staat voor overleggingen, leringen. Gedachtegangen, weet ik veel, maar dat wat zij leren. En werk slaat uiteraard op dat wat zij in overeenstemming met die leringen doen. Zie? En Gamaliel zegt dus, wat ze ook leren of doen, als het uit mensen is, dan zal het gebroken worden. Ik moet ineens denken aan de uitspraak uit, ik meen Matthäus 5... Ik weet het niet zeker meer. Maar in ieder geval, daar staat ook dat de discipelen bij de Heer Jezus komen en zeggen, weet u wel dat de fariseeën dit gehoord hebben en zich hieraan ergeren? Ze zijn erover gestruikeld, wat u nu gezegd hebt. En toen dan geeft hij een antwoord en zegt, ach, wat God niet gepland heeft, dat moet sowieso uitgeroeid worden. Met andere woorden, als het fariseïsme niet zijn bijbelse fundament heeft en het werk van God is, dan verdwijnt het toch. Dus als ik ze nou laat struikelen, maakt dat weinig uit. Het zal namelijk uiteindelijk helemaal verdwijnen. Dus het geeft niet als ze zich eraan ergeren, want erger is hetzelfde als struikelen, hè, in de Bijbel. Dus het geeft feitelijk niet. En een gelijksoortig woord zegt nu notabene de opperfariseeër zelf. Gamaliel zegt namelijk zelf, indien dit werk uit mens is, zo zal het gebroken worden. Maar dat geldt voor alle mens. Voor alle werk uit mens. Alle werk uit mensen zal verbroken worden. Wat hij zegt hier over de apostelen is net zo goed van toepassing op de fariseeër zelf. Indien het uit mens is, zal het verbroken worden. En hij past het ook op zichzelf toe. Want, zegt hij, indien het uit God is, zo kunt gij, hoge raad, want die spreekt hij toe en die maakt er zelf deel van uit, zo kunt gij dat niet breken. En hij zegt, laat dus van hen af, opdat gij niet misschien bevonden wordt ook tegen God te strijden. Je mag aannemen dat de bedoeling van de hoge raad is om voor God te strijden. Maar ook als niemand voor God strijdt, dan strijdt God zelf altijd nog voor zijn eigen zaak. En dat betekent dat alle werk wat niet uit God is, door God toch verbroken zal worden. Of wij hem daar nou een handje bij helpen of niet. Maar om niet het risico te lopen dat wij het werk van God zelf verbreken, kunnen we beter niks doen. En ik zou niet weten waarom dat geen goede raad zou zijn. Ook vandaag aan de dag niet. Namelijk, werk wat niet van God is, maar wat uit mens is, wordt vanzelf verbroken, hoeven wij niet te bestrijden. Ja, dat strekt erg ver, dat weet ik. Maar ik meen het echt. Ik heb het over onze samenleving, de politieke gedachten die christenen vandaag aan de dag ook in Nederland bezighouden. Wel, als iets niet Gods werk is, hoeven wij het niet te bestrijden. Dan verdwijnt het vanzelf namelijk. En als we menen dat wij het moeten bestrijden en uit moeten roeien, zet ze nou stel dat het ons lukt. Komt er wat anders voor in de plaats, maakt niks uit. U kende het verhaal, dat is heel oud hoor, van die draak. Waar men de kop afslaat, dan komen er 7 koppen voor in de plaats. Of 3, maar dat is bij een andere gelegenheid. Maar zo werkt dat. Je kunt de slang de kop van afslaan, bij wijze van spreken, maar er komen andere koppen voor in de plaats. Dat helpt niks, het heeft geen enkele zin ook. Uiteindelijk verdwijnt het hele beest namelijk. En zo is het ook inderdaad, alleen het verdwijnen van dat beest, dat duurt nog tot 40 jaar na de opname van de gemeente. Dan verdwijnt het beest pas, maar dat is een ander bijbelgedeelte. Hè? Maar het verdwijnt wel, dan. En vandaag blijft ze toch bestaan. Wat wij moeten doen, is laat het maar gaan. Laten wij ons bezighouden niet met de bestrijding van wat niet van de Heer is, naar onze normen, maar laten wij bezig zijn dan met het opbouwen van dat wat wel van de Heer is. Zie? Of wat we daarvoor houden natuurlijk, maar dat blijft natuurlijk zo. Dat is onze verantwoordelijkheid. En dat is wat deze Gamaliel naar voren brengt. Hij zegt, laten we niet bevonden te worden strijders tegen God te zijn, staat het eigenlijk. Dat is niet de bedoeling. En dus zegt hij, laat hem met rust. Laat maar gaan, gaat vanzelf wel over. Of niet, maar dan moeten wij het ook niet bestrijden. En dan staat er, en ze gaven hem gehoor. Om welke reden, dat weet ik niet. Er zal allerlei partijpolitieke rol gespeeld hebben, want dit zijn 2 partijen tegenover elkaar. De Sadduceeën zeggen, we gaan hem doden. De Farizeeër zegt, nee, dat is onverstandig om dat te doen. En het was een verstandige uitspraak dus, of een verstandige overweging moet ik zeggen, van de Farizeeër. En daar staat er, ze gaven hem gehoor, ze luisterden dus naar hem, naar deze inspraak. En als zij de apostelen tot zich geroepen hadden, geeselden zij dezelfde en geboden dat zij niet zouden spreken in de naam van Jezus en lieten hen gaan. Dit op zich is natuurlijk volstrekt belachelijk, wat zij deden. Want dat is onmacht. Dus voor de 3e keer dat ze tegen hen zeggen, denk erom dat je er niet verder over mag praten. Maar dat hadden ze al een paar keer gezegd, juist daarom stonden ze hier en nu zeggen ze weer precies hetzelfde. En om toch hun woedebod te vieren, laten zij hen nog geestelen ook. Want het is de enige waarom ze het zouden doen. Nou, en wie is dan de winnaar? Degene die geestelt of degene die gegeesteld wordt? Ik dacht dat duidelijk was dat hier een overwinning behaald wordt inderdaad in het werk van de Heer. Het gaat gewoon door. Dat staat er ook. Hen wordt weer eens gezegd dat ze niet zouden spreken in de naam van Jezus. Maar ze laten hen gaan. En dan staat er in vers 41. Zij dan gingen heen van het aangezicht des raads verblijd zijnde. Want zij waren degene die aan de kant stonden van hem die door God gesteld was aan zijn rechterhand tot vorst en zaligmaker. Zie. En ze zijn niet meerder dan hun heer. Een dienstknecht is niet meerder dan hun heer, zegt de heer in Johannes' evangelie. En daarom ook deze dienstknechten zijn gegezeld. Net als de heer zelf, door diezelfde hoge raad, door datzelfde Sanhedrin. Maar ze zijn daarom verblijd dat ze waren waardig geacht geweest om zijn naams wil smaadheid te lijden. En daar staat er, en ze hielden niet op. Alle dag, elke dag dus, in de tempel en thuis, vertaald met en bij de huizen, maar de bedoeling is bij hun huizen. Het woord wat hier gebruikt wordt betekent gewoon het thuis gebeuren, bij hun zelf thuis. Dus in de tempel, dat is in het huis van God dus, en in hun eigen huizen te leren en Jezus Christus te verkondigen. Zie? Ja, nou zo hoort het. Thuis verkondigen wij Jezus Christus. Dus wat later herhaald wordt over die leerling van Gamaliel, namelijk de apostel Paulus, die ook thuis, een merkwaardig huis was het, want het was een huis, een gevangenis notabene in Rome, maar die ook gewoon thuis de oversten der Joden van Rome, in plaats van Jeruzalem, de oversten der Joden van Rome ontving en met hen sprak over precies dezelfde dingen. En met hetzelfde gevolg, ze werden woest. Alleen daar hadden ze helemaal al niks te vertellen, omdat Paulus inmiddels al vanuit de gevangenschap in Jeruzalem van de Hoge Raad daar overgebracht was naar de gevangenschap in Rome van de keizer. Zie? En die oversten der Joden in Rome konden toen niks anders doen dan gewoon scheiden, weglopen namelijk. Dat is wat ze deden. Maar u ziet, het hele boek Handelingen houdt zich met dit principe bezig, dat de zaligheid zeer nadrukkelijk en in de meest duidelijke bewoordingen, ook de meest scherpe bewoordingen, voorgehouden is aan Israël, aan het Jodendom, aan de leidslieden van het Jodendom, want waar anders dan, hè? En dat men niet wil. Eén, omdat men niet wil geloven in wonderen die zich nou eenmaal aan de macht van de mens onttrekken. En daar wil men dus niet in geloven, in iets wat zich aan de macht van de mens onttrekt. En de anderen, de fariseeën, nee, willen niet geloven. Omdat als zij tot geloof komen, zij hun positie kwijtraakt. Als deze hoge priester, zal ik dan maar zeggen, tot geloof was gekomen in de Heer Jezus, zou hij prompt opgehouden hebben hoge priester te zijn. En als die oversten der Joden tot geloof waren gekomen, zouden ze opgehouden hebben oversten der Joden te zijn. Eenvoudig omdat ze hun positie hebben op grond van het oude verbond en op grond van de wet. In het gunstigste geval, uiteraard. Maar de boodschap die de apostelen prediken is een boodschap dat die wet en dat oude verbond vervuld is en dat een nieuw verbond in werking is getreden. En dat betekent dat ze hun positie, hun machtspositie ook in de wereld wel op kunnen geven. Maar het aardige van het verhaal is dat hier uit Handelingen 5 zo nadrukkelijk blijkt dat zij helemaal geen macht hebben. In de praktijk. Ze kunnen wel iemand in de gevangenis doen, zo wat, de Heer haalt hen er gewoon uit. Zie? Maakt allemaal niks uit, je kunt tot 3 keer toe tegen de mensen zeggen, je moet je mond houden, ze doen het toch niet. Wie werkelijk de macht hebben, dat stond in het eerste deel van dit hoofdstuk. De apostelen namelijk. En dat namens de Heer Jezus zelf. Want dit hoofdstuk begint met de geschiedenis van Ananias en Safira, waarbij ik mij altijd voorstel, sinds de zondagsschool dus, hè, dat Petrus daar in die zaal zit, ergens op een hoge stoel, op een soort stoel als bij een tennisscheidsrechter, weet u wel, wat is dat hier? Zo was het waarschijnlijk niet natuurlijk, maar zo is het altijd in mijn gedachten bijgebleven. Petrus was de man die daar autoritair optrad, namens zijn Heer. Zij waren degene die werkelijk de macht hadden, omdat zij deel hadden aan het leven van de opgewekte Christus, van hem die gezeten is aan de rechterhand Gods. En daarom de macht van deze Joden was in feite een lachertje. Men kon er bang voor wezen. Ze konden je laten geestelen. Ze konden je zelfs ter dood brengen. Maar dat neemt niet weg dat ze dat alleen maar kunnen doen en ook konden doen als de Heer dat toestaat. Zie? En wat we er verder uit leren is natuurlijk dat de mens, hoe godsdienstig hij ook is, geneigd is vast te houden aan de uiterlijke traditie, de uiterlijke dingen, de zienlijke dingen, waarbij hij vergeet wat de werkelijke inhoud is. En als deze apostelen hier hen confronteren met de werkelijke inhoud van dat wat zij zelf claimen te geloven, dan blijkt dat ze dat niet geloven. En dat ze slechts een godsdienst hebben van uiterlijkheden, precies zoals de wereld dat heeft, maar van uiterlijkheden die vergaan zullen. Paulus, kijk, de Heer Jezus spreekt die fariseeën bij gelegenheid toe als gij witgepleisterd de graven. En Paulus in Handelingen 23 zegt menig zoiets als gij witte muur of zoiets, hè? Ja. Dus woorden van gelijke strekking. Hè? Hij had meteen een scheldwoord bij de hand, denk ik wel eens. Hè? Hè? Een witte muur, zegt hij gewoon. Hè? Want, of witte wand, ja, dat klinkt beter. Ja, dat is waar. Nou goed, maar hoe dan ook. Die apostelen hier weten wie er de baas is. Weten wie de Heer is. Weten wie de werkelijke overste der Joden is. Want deze, dat is de kern van dit schriftgedeelte natuurlijk in vers 31. Deze heeft God door zijn rechterhand verhoogd tot vorst en zaligmaker. In de eerste plaats met betrekking tot Israël. En vervolgens ook met de heidenen uiteraard. Want er staat, God heeft hem verhoogd tot vorst en zaligmaker. Om Israël te geven, bekering en vergeving der zonden. Het is de boodschap die vandaag aan de dag nog steeds aan Israël gepredikt wordt. En toen ik hiermee bezig was vanmiddag, en vanmorgen al trouwens, toen dacht ik ineens aan onze broeder Erwin Vos. Die, ik meen morgen, is het niet zo? Morgen vertrekt naar de Verenigde Staten om daar te werken onder de Joden. Ik heb er een paar keer aan moeten denken in dit verband. Het is een heidenswerk om christenen te bekeren, maar het is ook een heidenswerk om Joden te bekeren, eigenlijk. Hè? Maar het neemt niet weg dat dat inderdaad het eerste is wat in de schrift naar voren komt. Dat de boodschap gepredikt wordt, met name ook hier in de eerste hoofdstukken van Handelingen, aan de Joden, zoals aan de leidslieden der Joden, aan de rabbies. Maar meteen moet erbij gezegd worden dat daarbij niet om de dingen heen gedraaid wordt, maar dat daarbij zeer concreet naar voren gebracht wordt. Dat de gekruisigde Messias van Israël, de gekruisigde Jood, de erfgenaam van de troon van David, want hoe dan ook, hij is de enige die leeft, die bovendien aanspraak kan maken op de troon van David. Dat is een goed argument bij Joden altijd. Hè? Hij is de enige die leeft, die bovendien aantoonbaar recht heeft op de troon van David, die wij kennen. Hij is de enige voor zowel Israël als ook voor de heidenen. Hij is degene, er kan niemand anders zijn immers. Hij is de enige die de rechten van Messias kan laten gelden. En het enige wat men dan, wat Jood en heiden slechts kan doen, is geloven in die ene. Het is hetzelfde verhaal als van de Bijbel. Er is maar één boek in de hele wereld wat claimt goddelijk geïnspireerd te zijn. Dingen de Koran en het boek van Mormon en hoe het allemaal maar heten mag. Al die boeken die claimen wel een goddelijke boodschap te brengen, maar die claimen nooit door God geïnspireerd te zijn. We kennen maar één zo'n boek, zodat de keuze niet moeilijk is. En precies zo kennen we maar één persoon, één mens, die aanspraak kan maken op de troon van David. Die aanspraak kan maken op de troon over Israël, maar daarmee over de op de troon over de hele schepping. En dat is Jezus van Nazareth, die weliswaar door het Jodendom gekruist is, maar die door wereld en Jodendom is afgewezen. En hem prediken wij opdat in zijn naam wij vergeving van zonden zouden ontvangen. Niet alleen wij, niet alleen heidenen, maar in de eerste plaats de Jood en ook de Griek. En het lijkt mij dat het toch een geweldig voorrecht is, dat wil ik dan toch wel zeggen, dat het toch wel een voorrecht is om dit te mogen prediken, juist aan Joden, omdat daar toch een zekere bakermat, een zekere cultuur, een zekere voedingsbodem aanwezig is om het woord van God in te planten. Dat men het afwijst, dat is natuurlijk zo, dat komt onder de heiden net zo goed voor, maar bij het Jodendom is er altijd die emotionele band met de vaderen, met het volk als zodanig, met de Joodse traditie en cultuur. En bovendien is het zo dat vele Bijbelse waarheden zo zonder meer in het Jodendom verstaan worden, omdat ze deel uitmaken van de Joodse cultuur, terwijl wij heidenen er eigenlijk veel meer moeite mee hebben. Heel veel begrippen, Griekse filosofieën eerst af moeten leren om vervolgens de Bijbel een beetje te kunnen begrijpen. En dan zeg ik, het is een voorrecht om dat te mogen doen, om het evangelie te brengen aan Joden, maar het meest nog is het een voorrecht omdat wij als gelovigen, wij die deel hebben gekregen aan de geest van Christus, ons verbonden weten met het Jodendom op een wat merkwaardige wijze, maar niettemin is dat zo, hè? Wij hebben de Christus de schriften leren kennen. Wij als heidenen notabene. En ik geloof ook dat het mede onze verantwoordelijkheid is om dezezelfde boodschap, ondanks alles, zonder omwegen, direct te prediken aan Joden en speciaal ook aan de Joodse leidslieden. Want de Messias die wij kennen, de Christus die wij kennen, is inderdaad die van Israël. Een Jood die inderdaad door God verhoogd is en wij met hem. Want door hem en in hem zijn wij gezegend met de zegeningen die God aan Abraham en zijn zaad beloofd heeft. En daarvoor willen we hem ook danken. Vader in de hemel, we zeggen u dank dat u ons zo'n zaligmaker en vorst geschonken hebt. We danken u dat we tot u mogen naderen, zonder offer. Omdat het offer wat wij nodig hadden al gebracht is. We danken u dat we tot u mogen naderen door onze hoge priester. En we danken u dat u die hoge priester die wij nodig hebben ook inderdaad gebracht hebt. Zo'n hoge priester die ons betaamde, die zelf heilig was, onschuldig en die door zijn eigen leven is ingegaan op die verse en levende weg. En we danken u, Vader, dat wij door hem de vrijmoedigheid en de toegang hebben tot diezelfde troon der genade. We danken u dat we mogen leven onder de heerschappij van onze Heer en Heiland aan wie gegeven is alle macht in hemel en op aarde. En tegelijkertijd zijn we ons dan bewust, Vader, dat die heerschappij een verborgen heerschappij is. Dat wij een heiland hebben die zich verbergt, die door deze wereld is buitengeworpen en die daarom in deze wereld smaadheid draagt en ook gesmaad wordt. Maar we danken u, Vader, dat wij deel mogen hebben aan die smaadheid en zelfs aan dat lijden, om vervolgens met hem verheerlijk te mogen worden, zelfs ook in deze zienlijke wereld in de toekomst. We danken u, Vader, dat we onderweg mogen zijn als kamelen naar dat beloofde land, dat we dat koninkrijk mochten ingaan, daar reeds nu deel van uit mogen maken en dat we in de toekomst ook dat land zullen aanschouwen. Wij danken u, Vader, dat u ons al die weg leidt, door deze woestijn, door een dorre wereld die geen leven kent en omdat ze de leugen aanhangt. Maar we danken u dat u het bent die ons getrokken hebt uit Egypte en ons brengt naar Canaan, het hemels Canaan wat boven is. Wij danken u, Vader, dat we zo ons mogen verblijden in de opstanding en hemelvaart van onze Heer Jezus Christus. Dat we steeds opnieuw en bij voortduring onze blik mogen richten op hem, die door u verhoogd is geworden en gesteld is tot een vorst over alle dingen. Wij danken u, Vader, dat u ons zo lief gehad hebt, dat u ons daaraan deel gegeven hebt, dat we deelgenoten geworden zijn van zijn erfenis en daarom ook deelgenoten zijn geworden van al die beloften die in hem bevestigd geworden zijn. We danken u, Vader, voor die grote rijkdom. We bidden u, wees u ook met ons in de komende dagen wanneer we elkaar niet zien. We bidden u ook voor onze broeder Erwin Vos, die ook in uw dienst ons tijdelijk zal verlaten. Heer, we weten dat hij in uw kracht gaat. En we danken u dat u hem nabij wilt zijn, dat u ook hem wilt leiden om uw naam te verheerlijken, waar ook op deze wereld, maar in ieder geval, het gaat om uw naam. En we danken u, Vader, dat u niet alleen hem, maar in ieder van ons daartoe wil gebruiken, om uw naam te verheerlijken in een wereld die u niet kent. Maar we danken u dat we ook mogen uitzien naar het moment dat we met hem, met onze Heer en Heiland, in deze wereld verheerlijkt en gekend zullen worden. Amen.